De rust die God geeft. Dat staat erboven. Laten wij daarom op onze hoede zijn dat niemand van u, terwijl er nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zal wekken achter te blijven. Want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hun. Maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Want wij gaan tot de rust in, wij die tot geloof gekomen zijn. Zoals hij gesproken heeft, gelijk ik gezworen heb in mijn toorn. Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. En toch waren zijn werken van de grondlegging de wereld af gereed. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God rustte op de zevende dag van al zijn werken. En hier wederom, nooit zullen ze tot mijn rust ingaan. Aangezien nog te wachten is dat sommigen tot die rust willen ingaan. En zij die het evangelie eerst ontvangen hebben, niet ingegaan zijn wegens zijn ongehoorzaamheid, stelt hij wederom een dag vast, heden, als hij door David na zo'n lange tijd spreekt, zoals boven gezegd werd, heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over anderen, laat een andere, latere dag gesproken hebben. Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Laten wij er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want het woord God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het vaneen scheidt, ziel en geest, gewrichten en merg. En het schift overleggingen en gedachten des harten. En geen schepsel is voor hem verborgen. Want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Wij willen vanmorgen dus spreken over de rust van Gods volk. De mens heeft de rust, of hij zit vol met onrust. En u ziet dat dat een geweldige praktische boodschap is. Want als je in de onrust verkeert, dan moet de Heer u waarschuwen. En Paulus begint ook te zeggen, als hij de schrijver althans daarvan is, laten wij daarom op onze hoede zijn. U moet maar eens rekenschap afleggen. Hoe ben ik deze week geweest? Ben ik in de rust geweest of ben ik onrustig geweest? Misschien ben u wel in paniek geweest. Misschien hebt u wel ruzie gehad met uw vrouw, met uw man, met een van uw kinderen. Ik weet het niet. Kom in de beste families voor. Maar dan moet u altijd maar zeggen, als er ruzie is, dan zijn er altijd twee mensen voor nodig. En als u in de rust bent, dan kunnen ze moeilijk ruzie maken. Want dan stuit het op uw rust af. Gods bedoeling met het oude volk Israël was om het in de rust te brengen. God had het beloofd. God had een land gereserveerd waarvan hij zei, dat is het land der rusten. Ik zal het je in bezit geven. En hoe krijg je dat? Hoe ontvang je dat? Als je vertrouwt op mijn woord. Als je je laat leiden door mijn geest. En als je in dat land bent en je leeft met het woord van God, waar ook de Hebreeën schrijver mee eindigt, dat woord van God is, en dan zegt hij, dat is levend en krachtig. Als je met dat levende en krachtige woord van God, als je daarnaar luistert en daarbij leeft, wel, dan ben je in de rust. En in Kanaan kon dan het Joodse volk ieder zitten in rust onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Dat was een aardse rust, maar die kunnen we toch ook wel op prijs stellen. Maar wat zegt nu de psalmist? Later maakt David een psalm. En hij zegt, 40 jaar heb ik mij geërgerd aan dat geslacht. Ik zei, dat is een volk dwalende van hart. En ze kennen mijn wegen niet. David spreekt tot zijn volk eeuwen later naar die woestijnreis. En hij zegt, mensen, denk eraan in psalm 95. Dat je niet in diezelfde zonde valt als Israël in de woestijn. Want dan kun je wel in Canaan zitten, maar je hebt de rust niet. Maar nog altijd blijft de waarschuwing. Ik zeide, het is een volk dwalende van hart en zij kennen mijn wezen niet. Daarom heb ik gezworen in mijn toren, tot mijn rustplaats zullen zij niet komen. Dat is het grote geheim. Dwalen. Dwalen van hart. Dat kan. Dat is dolen. Op een verkeerde weg zijn. En weet je wanneer u op de verkeerde weg bent in uw leven? Als u niet let op de woorden die God gesproken heeft. En als u wel let op de omstandigheden in de zichtbare wereld. Dan bent u dwalende van hart naar de innerlijke mens. Dan bent u dolende. Een kind van God is geroepen naar, om het woord van God te beluisteren. En ziet hij op de situatie die hem beangstigt en ontmoedigt, dan dwaalt hij. En menigmaal komt hij in verdrukking. Zoals het volk Israël in de woestijn. Ik zal u vertellen, als ze bij Elim zitten, bij de 12 waterfonteinen en de 70 palmbomen, daar hebben ze het toch zo goed. Daar kun je echt niet zien waar Gods volk, waar het waarachtige volk van God zit en waar de meelopers zijn. Degenen die niet in de rust zijn. Ze zijn allemaal blij en ze zijn allemaal opgewekt. Maar dan weet hij wel, dan komt daar de plaats waar geen water is, waar dorst geleden wordt. En dan komt Israël in de verdrukking. Dat is daar menigmaal gebeurd. Ik herinner u maar aan Massa en Meriba. En weet u wat? Dan komt er geen water uit de grond, maar dan komt uit het hart van deze mensen uit wat erin zit. En dan beginnen ze te mopperen. En dan beginnen ze te murmureren. Dat komt eruit. Geen water, maar mopperkaal. Waarom? Omdat ze niet in de rust zijn. Ze vertrouwen het woord van God niet. God had gezegd, ik zal je in Canaan brengen. Jullie bent mijn volk. Jullie zijn mijn erfenis. Maar zo gauw ze niet te drinken hebben, dan komt eruit dat ze niet in de rust zijn, maar in een grote onrust verkeren, want ze zeggen, nu gaan we eraan. Nou loopt het mis. En dat eindigt dan, dat verhaal, in Exodus 17... dat ze Mozes willen stenen. Dat is het volk Gods. Omdat het niet in de rust verkeerde. En waarom was het niet in de rust? Omdat ze God niet geloofden. Ze dwaalden. Ze zagen op de omstandigheden en ze zagen niet op het woord van God. Weet je wat ze zeiden? Staat er in Exodus 17 vers 7. Omdat zij de Heer op de proef stelden. Door te zeggen, is de Heer in ons midden of niet? Of kent u dat niet? Is de Heer in ons midden of niet? U bent thuis. U vertrouwt op de Heer. En de spanning neemt toe. De pijn neemt toe. De moeite neemt toe. En alles loopt op datzelfde ogenblik geconcentreerd tegen. Waar je zit net. Ben je in een moeilijke omstandigheid. En je krijgt nog visite bovendien. En je moet nog een morgen zicht trekken ook. En dan komt de onrust. Of je blijft in de rust. En als je in de onrust komt, weet je wel, omdat je denkt precies even als dat volk. Is de Heer bij me of is hij niet bij me? Dat is de oorzaak. Je bent de Heer kwijt. Zou die nou, Heer, ziet u dat dan niet? Heer, wat moet ik nu doen? Nou, dat zei dat volk ook. Is de Heer er dan nou? Is hij er nou of is hij er niet? Nou, lijden wij dorst. Nou, dan zal hij er wel niet meer zijn. bij Elam was hij er wel. Maar bij de Massa en Meriba was hij ver te zoeken. Kijk, daar heb je een bepaald soort volk van God. Dat in de verdrukking en in de nood, dan zeggen ze, waar is de Heer? Hij is er zeker niet meer. Ze zijn hem kwijt. En door deze woorden stelden ze God op de proef. En zij door deze taal, door deze negatieve gedachtegangen, die uit de duivel zijn, nietwaar, werden zij verbitterd. Want dat is de volgende stap, dat je van die paniek raakt in een gespannen stemming en je bent geneigd om tenslotte alles te vermorzelen wat je op de weg ligt. Nietwaar, dan komt de drift en het slechte humeur komt boven. In het vorige hoofdstuk, vers 16, daar staat, wie waren het dan die, hoewel zij de stem gehoord hadden, God verbitterde? Ik vind het wel zeer onnozel om daar God tussen haakjes tussen te zetten. Ze hebben God niet verbitterd, want God is altijd dezelfde. God houdt altijd een positieve houding, jegens de mens. Je kunt God niet verbitteren. Nee hoor. Hoe ze daar dat God tussen zetten, is mij onbegrijpelijk, want geen enkele Bijbel doet dat dan de nieuwe vertaling. Je moet gewoon lezen in vers 16, 3 vers 16. Wie waren het dan, hoewel zij gehoord hadden? Zouden het woord Gods kenden ze? En toch verbitterd werden. Zij werden verbitterd. God werd niet verbitterd, maar zij werden vol met gramschap en met toorn. Dat staat er. En dat God het is maar tussen haakjes gezet. Dat wil zeggen, het staat er niet. Maar waarvoor ze zelf tussen gezet hebben, dat is omdat ze daardoor de mens gaan misleiden. Hoe weet je dat God in ons midden is? Hoe weet je dat God in je leven is? Als je thuis bent. Hoe weten we dat God hier is, in deze samenkomst? En het antwoord is alleen door geloof. Alleen door geloof. Wij weten door geloof dat God zegt, waar twee of drie bij elkaar zijn, daar ben ik. Nou, dat geloven we. Heb u een andere zekerheid? Of moet er eerst wat gebeuren? Moet je eerst in de zichtbare wereld de tegenwoordigheid God zien voordat je gaat geloven? Nee, zo is het niet. Je zult eerst moeten geloven dat God er is. En dan kan God werken. Ook met bedieningen. Dood eenvoudig dat door het woord, en dat geloofde Israël niet, dat God bij hen was. Hoewel zij vele wonderwerken gezien hadden, zegt de schrijver, geloofden ze toch niet. Ze vertrouwden het toch eigenlijk niet. En ze komen in de onrust. En de psalmist zegt later, en dat is ook voor ons zo duidelijk, hij zal niet wankelen of bezwijken die op de Heer vertrouwt. Wat een woord, hè? Hij zal niet wankelen. Hij zal niet in de onrust komen. Hij komt niet in de verlegenheid. Hij verliest zijn gezicht niet. Hij bezwijkt niet. Maar van een ongelovig, ongehoorzaam volk wordt gezegd, zij kenden Gods wegen niet. Zij kenden mijn weg niet. Dat staat in Psalm 95. Dat wil zeggen, zij kennen zijn manier van handelen niet. De methode van God begrijpen ze niet. En ze geloofden niet in hem. En zonder geloof, zegt dezelfde schrijver, is het onmogelijk God te behagen. U zult een geloofsweg moeten gaan. Als u naar voren komt straks, u zult die geloofsweg moeten gaan van de rust van Gods volk. Niet in de aarzeling, niet in de paniek. Want dat is geen geloof. Je zult op zijn woord moeten vertrouwen. En als Israël dat doet, dan komen ook alle beloften uit. Maar het merkwaardige is, God had wel beloofd, hij zou zijn volk in Kanaan zetten. Maar dat volk dat niet geloofde, kwam er niet in. En dat is een geweldige les. Er komt wel een volk in Kanaan, en er komt wel een nazaad van Abraham in Kanaan. Israël komt wel in Kanaan, maar niet dat Israël in de woestijn. Dat komt er nou net niet in. Omdat ze niet geloofden. God neemt daar weer een onderdeel van, een kinderlaag, om dan verder te bouwen. En zo doet God het altijd. Kijk, God volvoert zijn belofte wel, precies aan de vaderen, maar zij hadden er geen deel aan, vanwege hun ongeloof. En dan zegt de schrijver, laten wij daarom op onze hoede zijn, dat wij er ook niet in tuinen. Want er is nog een belofte van rust voor ons ook weggelegd. En als wij die weg van Israël gaan, dan komt God wel aan zijn trekken. En God komt wel tot een volk dat in de rust gaat, maar wij hebben er geen deel aan. De voorwaarde om tot de rust in te gaan, dat is geloof en gehoorzamen. Als je dat nou van de week gaat doen, geloven en gehoorzamen. En dan komen al Gods beloften uit. Je moet wel eens wel wat wachten. Als Caleb, een van de twee die in Canaan komt, binnenkomt, is hij 85 jaar. En toch zegt hij, mijn oog is nog goed hoor. En mijn handen zijn nog sterk. En ik ben nog precies eender als 45 jaar terug. Kijk, dat is een wonder van Gods genade. Waarom? Die man die had alweer in het geloof gewandeld. In de rust was hij geweest. Over wie wordt dat gezegd? Ze zullen niet in hun rust ingaan. Dat wordt er gezegd tot een volk dat door de zee gegaan is. Gedoopt. Dat allen onder de wolk is geweest. Als het teken van de aanwezigheid van de Heilige Geest. En ze hebben Gods woord niet vastgehouden, hoewel ze in water gedoopt waren en in de geest als schaduw. En ze hebben hun harten staat er verhard. En wat is je hart verharden? Dat is dat je de machten der duisternis met hun negatieve gedachtenwereld inlaat. Dat is je hart verharden. Verharden, dat wil zeggen dat de boze machten invloed op een mens krijgen. En die negatieve gedachten, die verharden een mens. En als je staat op het woord van God, dan kan geen mens je iets doen. Dan ben je onkwetsbaar. De Heer die had gezegd, ik zal het volk in de rust brengen. Doet hij het of doet hij het niet? Is de Heer in ons midden of is hij niet in ons midden? En als ik dan Jozua lees, een van de laatste gedeelten van Jozua, Jozua 21, vers 43, dan moet Jozua zeggen aan het einde van zijn leven. En dan is het volk dus in Canaan, onder Jozua, en dan moet u horen wat Jozua zegt. In Jozua 21, vers 43. Zo heeft de Heer aan Israël het gehele land gegeven, dat hij gezworen had hun vader te zullen geven. En ze waren niet ingegaan, ja, maar er was een ander deel ingegaan, dat wel geloofde. Ze namen het in bezit. En ze gingen erin wonen. En de Heere gaf hun aan alle zijden rust. Aan alle kanten. Geheel zoals hij hun vader gezworen had. Niet één van hun, al hun vijanden heeft voor hun kunnen standhouden. Al hun vijanden gaf de Heere in hun macht. Niet één van alle goede beloften die de Heer aan het huis van Israël had toegezegd, is onvervuld gebleven. Alles is uitgekomen. Ja, dan sta je achter de geschiedenis. Dat komt natuurlijk uit, zeg je. Ja, maar dan geloofden nou juist die mensen in de woestijn niet dat het uitkwam. Het is wel uitgekomen, maar niet bij hen. Zij zijn in de woestijn gestorven door ongeloof. Als zij geloofd hadden, ze hebben het nog gedaan op het geloof van Mozes en van Aaron en van Jozua en Caleb. Daar hebben ze nog een eind kunnen brengen. Dat is goed als je zulke voorgangers hebt. Maar als ze zelf geloofd hadden, weet je wat de psalmist zegt? Dan hadden ze geen manna hoeven te zoeken. Maar ik had hun dan tot spijs een vette terf doen groeien in de woestijn. En hun als bewijs hoe ik hun kon voelen, honingbeken doen uit de rotsteen vloeien. Het is maar goed dat je vroeger de zonneschool gezet hebt. Ja, dat is het woord van God. Wat een woord is dat, hè? In de woestijn honingbeken doen uit de rotsteen vloeien. Dat is rust. Honing, dat is zoet. Dat is verkwikkend. Dat geeft de lafenis aan de moederziel. En God zegt, dat zou ik je in de woestijn geven. Laat staan wat hij je dan in Canaan geeft. Ja, maar dat krijg je dan al in de woestijn.
David heeft gezien, als hij die psalm maakt, dat dat volk in Canaan gekomen is en het is niet in de rust geweest. Wel een tijd. Maar dan laten ze dat woord van God weer los. En als ik in Canaan, dan kun je nog in de onrust zijn. Er is een volk in de woestijn dat in de onrust is, maar er kan ook een volk in Canaan zijn in de onrust. Dan wordt het van alle kanten door de vijanden aangevallen en belaagd. En denk maar aan Saul. Hij vertrouwde niet op God. Hij liet zijn vijanden leven. God tegenroeide Amalek uit. Hij zegt ja, voor een deel. En een deel laat ik zitten. Want dat past mij beter. Dat komt mij beter uit. Saul was zo'n figuur die de vijand liet zitten. En toen ging de vijand over hem heersen. Maar dan komt er weer een man naar Gods hart. En die voert het uit. En die brengt het volk weer tot rust. Na vele jaren. David was een man vol van geloof. Dat vertelt ons alleen al een geschiedenis die ieder kind kent. Als hij vecht tegen Goliath. Ja. Dan komt hij als kleine man tegenover deze gepantserde reus te staan. En hij zegt, ik kom tot je in de naam des Heren die jij gelasterd hebt. En ik zal dadelijk je hoofd van je lichaam afhakken. Houd dat nou maar goed vast, want dat is het woord des Heren. Kijk, dat is geloof. Dat zei hij niet toen hij dat hoofd afgehakt had, omdat er per ongeluk dat steentje in dat hoofd gedrongen was. Maar dat zei hij voor die tijd. Kijk, hij aarzelde niet. Hij kwam niet in paniek. Saul was in paniek. En heel het volk was in paniek. David was niet in paniek. Dan kun je zien wat een mens kan doen als hij leiding moet geven die niet in paniek raakt. En op deze wijze heeft David zijn volk gered. En heeft David zijn volk rust gegeven, zodat hij de weg gebaand heeft voor het koninkrijk van Salomo, wat vrederijk betekent, nietwaar? Heeft zijn belofte gegeven. En God werkt ze uit. Hoe? Door de weg van beproeving heen. Want door die beproeving kan God zien of er geloof in de mens zit. En zonder geloof is het onmogelijk God te baren. En daar komt de beproeving. Daar komt, zegt Jezus, de verdrukking om het woord. Om des woords wil. Je gelooft niet en nu wordt het getest. Je moet er examen voor afleggen. En niemand komt ooit tot een wereldheerschappij in de godsregering. En niemand komt op de troon van God als hij niet eerst zijn proefwerk en zijn examens gedaan heeft. Als de aarde al vraagt om diploma's, God vraagt het ook. Maar dan het diploma, de test van het geloof. Of je in het geloof bent staande gebleven. En die geen geloof hebben getoond, die negatief zijn geweest in hun denken, want dat is het, die kennen de weg Gods niet. En verstaan het niet. En die gaan nooit in de rust. Onthoud dat voor je leven. Als je Gods woord loslaat, ga je nooit in de rust. En dan ben je met alles bezig, en met alle mogelijke dingen, maar niet wat God gezegd heeft. Want God zegt niet, ik zal je begeven en ik zal je verlaten. Maar God zegt, ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Ik ben met u tot aan het einde. En ik zeg je dat, opdat je in de overwinning zult staan en overwinnende zult overwinnen, zoals wij gehoord hebben van deze morgen. Verdrukking om des woords wil. En als ze dat ondergaan, dan kennen ze de weg Gods niet. Mensen die weg Gods wel gekend hebben, zeggen met de schrijver die daarop volgt, dat is Jacobus op de Hebreeën, die zegt dan in Jacobus 1 vers 2, en dat moet je dan maar eens aan je muur spijkeren, en boven je bed spitten. Jacobus 1 vers 2, want je zegt, ik heb het zo moeilijk. Jacobus 1 vers 2, houd het voor enkel vreugde, voor louter vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. O, zegt hij, ja, die tekst die kende ik al lang. Nou, laten we hem dan nog maar eens eventjes de aandacht geven die hij nodig heeft. Maar die volharding in dat geloof aan het woord God moet volkomen doorwerken. Zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Hoort u het goed? Dat is nou de weg God. U zegt, we gaan de hoge weg. De Heer zegt, nou, heb ik gezien? Je hoeft niet in de onrust te zijn. Als je maar het voor enkel vreugde houdt. Als je beproefd wordt. En als er uitgehaald wordt wat erin zit. Laat er dan wat goeds in zitten. Zalig is de man die verzoeking, die in de verzoeking volhardt. Want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen die hij beloofd heeft aan die hem liefhebben. Dat is duidelijke taal. Dat is de weg Gods. Nou, kijk dan niet vreemd als je in de moeite zit of in de spanning. Zo heeft de Heer zijn weg gepland. En dat moeten wij goed in de gaten houden. U gaat in de rust. Laat ons in die rust gaan. Dat is een beweging. Je bent nog niet in de rust, maar ga in die rust. Je moet in die rust komen. De Bijbel zegt niet dat je erin zit. Maar je moet in die rust komen en daar staat het door geloof en volharding. Zo kom je in de rust. Dat komt niet als de meiregen, maar je zult moeten geloven en je zult moeten volharden in dat geloof. Door geloof en geduld bereik je die rust. Israël was in Canaan gegaan en had geen rust, omdat ze niet geloofden en omdat ze niet volharden. In vers 14 staat dan: wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Je moet dat beginsel van je zekerheid, van je geloof, moet je tot het einde vasthouden. Ook al wordt er aan geturnd. Ook al valt de duivel erop aan. Hou het vast. Want het is Gods woord. Israël die kwam in paniek door aardse vijanden. En ze dienden de afgoden. Want ze vertrouwden niet meer op God en op zijn woord. Nou, dan ga je op afgoden vertrouwen. Het zij occulte goden. Het zij op afgoden in de zichtbare wereld, op je geld, op je goed, op je kennis, op menselijke uitkomsten, niet waar, dat kunnen ook afgoden zijn. Maar wat wij moeten doen, dat is de wetten Gods vasthouden. Ons is ook een evangelie verkondigd, wat staat er aan het begin. Want, in vers 2, want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hun. Wij hebben ook woorden Gods. Alleen, weet je wat zo'n prachtige zin is in hoofdstuk 3 vers 1? Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping. Hoort u het? Kijk, wij gaan ook in. Maar wij zijn deelgenoten niet van een aardse roeping, van een aardse Kanaan. Maar wij zijn deelgenoten van een hemelse roeping. Wij mogen dus ook ergens ingaan in een land van rust en van vrede, maar dat is de hemel. Kijk, dat is waarin het nieuwe verbond hoger is dan het oude. Heerlijker en kostelijker en eeuwig is. De bediening van Jezus Christus is niet als van Mozes. Ze lopen wel parallel, maar Mozes die bracht zijn volk op aarde in het land, of die wilde dat doen, en Jezus brengt het in een hemelsland. Ook wij worden getrokken uit het diensthuis van de zonde. Wij hebben ons bekeerd. Wij hebben ons laten dopen in water. We zijn gedoopt met de Heilige Geest. En we hebben dus de voeten gezet op de weg die ten leven gaat. We hebben dus het doel voor ogen, dat wij ook onberispelijk zijn. De Bijbel zegt in Efeze 2 vers 10, wij zijn overgeplaatst. Dus wij zijn Canaan ingetrokken. Wij zijn overgeplaatst in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. In de hemelse gewesten. Kijk, dat is de prediking die wij nodig hebben vandaag in de dag. Wij zijn hemelburgers. Wij zijn geen burgers van de aardse Kanaan. Dat doet ons niets meer. Dat was schaduw. Dat is voorbij, dat aardse Kanaan. Komt ook niet meer terug. Ja, dat is juist als de christenen vandaag en de dag weer in de zichtbare wereld iets willen realiseren. Dan praten ze weer over Israël. Ja, dat vind je in alle kerken en alle kringen, vind je dat die aanbidding en die magie over Israël. En daarom schrijf ik dat boek De Tweede Bergreden. En daar reageert men zo fel en zo fanatiek, want dat trekt de sluier weg. Dat laat zien hoe men met vrome droge redenen op aarde iets zoekt. En de Heer zegt, je hebt een hemelse roeping. En elke Israëliet die zich bekeert, heeft ook een hemelse roeping. Er is maar één evangelie. Het evangelie is niet gesplitst. Het is een rok zonder naad die niet gescheurd mag worden. Je hebt geen evangelie voor Israël en een evangelie voor ons. We hebben maar één evangelie. Het evangelie, zegt Marcus, van Jezus Christus. En waar hij ons gebracht heeft in de hemelse gewesten. Eerst de Jood en dan de Griek. Wij zijn overgeplaatst. En wij zullen dus ook moeten gaan geloven in die hemelse gewesten. Daar is Jezus vader, ik zal alle tot mij trekken. Goed, hij is daar, wij zullen daar ook zijn. En weet je wat de Bijbel zegt? Ga nou niet dolen. Ze dwalen met hun hart, dat is dolen. Dan zit je weer boven en dan zit je weer beneden met je gedachten. Dan zoek je de oplossing in de hemel en dan, van God. En dan zoek je hem weer langs aardse wegen. Dat is dus, ga dat niet op een akkoordje gooien in je leven. Want dat deed Israël in de woestijn. Maar ga die hoge weg. Jesaja zegt, er zal een gebaande of er zal een verheven weg zijn, een hoge weg. Die de heilige weg genaamd wordt. Geen onreine zal die betreden. Hoe kom je op die hoge weg? Door het geloof. Hoe wandel je erop? Door het geloof. Je ziet niets. Ik zie van die hele hemel, zie ik niets. Totaal niets. Ik moet zelfs geloven dat hij er is. Ik moet geloven dat er machten der duisternis zijn. Ik kan wel zeggen, dat komen allemaal per ongeluk. Ja. Ik moet geloven dat er machten der duisternis zijn. Ik moet geloven dat er engelen zijn. Heilige engelen. Ik moet geloven dat er een heilige geest uitgestort is in mijn hart. Zonder dat geloof kun je God nooit behagen. Dus die hele entree in de hemel bestaat uit geloof. Je ziet er niets van. Het is een louter vertrouwen op wat Jezus Christus gezegd heeft. En als hij zegt, ik ben die weg en ik ben nog bovendien de waarheid. Daarom prediken wij over de hemel en over het koninkrijk der hemelen. Omdat wij staan op de bodem van het geloof. Heel deze weg is de weg des geloofs. En als je deze weg van het geloof gaat, dan ben je in de rust. Want wat zegt de profeet? Geen onreine zal die betreden. Want onreine staan niet in het geloof. Die worden opgejaagd in hun begeerte. Maar hij zal alleen voor hen zijn. Reizigers nog dwazen zullen erop dolen. Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal erop komen. Hoort u? Want als je in het geloof staat, dan zijn die dieren er niet. Die dieren die presenteren zich als je in de strijd staat. En welke strijd hebt u? Niet tegen die dieren, maar tegen het geloof. Het is je geloofstrijd. Dat je weer zegt, is God met me of is hij niet met me? Is God onder ons of is hij niet onder ons? Dat is je strijd. Als je aangevallen wordt, als je het moeilijk hebt, als je pijn hebt, dan kom je ogenblikkelijk, ja Heer, bestaat u nog wel? Is u er nog wel? Maar als je in het geloof staat, nou dan valt dat weg. Ik zeg niet dat de moeilijke omstandigheid weg is, maar je gaat een hoge weg in het geloof. Net als de apostelen en de profeten. De verlosten wandelen daarop. De bevrijden. De vrijgekochte des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Blijdschap en vreugde zullen ze verkrijgen. Maar kommer en zuchten zullen wegvliegen. Kijk, dat is het geheim. Dat is nou het land der belofte. Op die hoge weg. Dat is, Jezus zegt, ga die weg die ik uitgebaand heb. Dat is de weg ten leven. Die ik voorgehouden heb. En ik zal mijn wetten in je hart schrijven, zodat je weet hoe je lopen moet. En die wetten die zijn vlakbij. Het is niet ver af, maar het is in je hart. Maar wat doe je ermee? Neem je de verkeerde weg, dan ben je aan het dwalen. Kom je met negatieve gedachten over broeders en zusters
in je eigen leven, nou gaat het toch mis en nou gaat mijn werk er toch aan en mijn gezin gaat er aan en je, alles gaat er tenslotte aan, om mensen die negatief zijn. De Heer zegt, dat is van de duivel, dat is mijn woord niet. Want waar heeft hij het gezegd, je gaat eraan? Dat is een beproeving. Houd het voor enkel vreugde. Nou, houd het voor enkel vreugde. Als je proefwerk moet maken, als je examens moet doen. Want je zegt, dadelijk loop ik met een diploma in de hand, in mijn zak en dan kan ik weer verder. Houd het voor enkel vreugde. Er zijn vreselijke christenen, die kennen die hoge weg niet. Die praktiseren er niet over. Nou, die zijn nog nooit in de rust ook. Die zijn altijd bezig met de dingen van deze aarde. Nou, die maken je niet rustig, want de wereld ligt in het boze. Moet je vragen of je ermee bezig bent. Met de dingen van deze aarde. Oh, je poetst dat geweldig op. Ik heb het wel eens neergezet. Er zijn perfectionisten onder ons. Wat betreft het natuurlijke leven. Maar ben je ook perfectionist in de hemelse gewesten? Maar de Bijbel schrijft hier in vers 3, want wij gaan tot de rust, wij die tot geloof gekomen zijn, zoals hij gesproken heeft. De Bijbel die richt zich tot de mensen die de hoge weg gaan. Deze manier van leven willen hebben. En dan vraag ik, hebt u geloof in uw leven? Gelooft u nu dan? Bent u in die rust? Ja, het is goed om dat maar eens eventjes te realiseren. Hè. Ken ik die rust? Of ben ik er door een, wat ze wel eens zeggen, een haar in de boter zit erin en ik ben die rust kwijt. Ze zeggen wat van je, en ze praten wat van je, en ze roddelen wat van je, en je bent die rust kwijt omdat men wat zegt. Maar broeders en zussen, wat geeft het over een mens wat van je zegt? Als God maar goed over je denkt, en als God maar goed over je praat, dan maak je je niet zo rustig over, dat hebben ze dat van mij gezegd. Er staat in mijn Bijbel, de rechtvaardige leeft door het geloof. De rechtvaardige. Niet omdat hij het ziet. Hij zegt niet, ik ben rechtvaardig omdat ik het zie, maar ik ben rechtvaardig omdat God het zegt. Ja, daar begin je mee. En je blijft rechtvaardig als je blijft in dat geloof dat je Heilige Geest hebt. Kijk, door het geloof wordt die hemelse gewesten wordt realiteit. Ik kan best begrijpen dat vele mensen zeggen, ik snap er niks van. Ik heb er geen raad daarvoor. Want je moet geloof hebben in het woord van God om reëel in het koninkrijk der hemelen bezig te zijn. En zonder geloof kun je daar God niet behagen. In de hemelse gewesten, broeders en zussen, kun je geen enkele stap zetten zonder geloof. Want als je geen geloof hebt, valt die hele hemelse gewesten, die vallen weg. Ja, je krijgt wel de naslag. Je kunt wel merken dat je vervelend wordt en dat je aangevallen wordt. Maar je ziet niet meer hoe en waar. Kijk, zo in die hemelse gewesten, dat is zuiver een zaak van geloof. Want je ziet er niets van. En het blijft zo ook. En we hebben maar één hand waardoor je die hemelse gewesten kunt grijpen. En dat is de hand van het geloof. En de hand is altijd de geest. Ja? Dat is met je geest grijp je dat. Dat is de hand van het geloof. Je grijpt iets in die onzienlijke wereld. En in die onzienlijke wereld heers je over je vijanden door het geloof. Je zegt, ik heb God naast me, ik heb zijn woord achter me. Je heerst over vijanden die je niet ziet. En je gelooft dat je sterker bent dan zij. En je gelooft dat je ze weerstaan kunt. En je geloof is die zekerheid en van die rust. Ik ben altijd overwinnaar en ze doen me niets. Ik ben zeker van de overwinning. Ik ben de sterkste. Ik genees. Ik ga nooit onder. Waarom niet? Omdat ik geloof. Ik geloof, dat is het, hè. Je gaat niet onder als je gelooft, maar je gaat onder als je niet gelooft. En als je naar voren gaat voor genezing, wij willen meegeloven, maar als u geen geloof hebt, hoe kun je dan tot die rust ingaan? Je zult geloof moeten oefenen. En dat geloof, dat vereist kennis van Gods woord. Want je kunt niet iets geloven wat je niet weet. Je moet geloven in het woord God, dus je moet het woord God onderzoeken. En de Heer die zegt, en ik zal je nog mijn geest geven en die zal je leiden in alle waarheid. En hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Hij maakt je in je leven duidelijk hoe je in het geloof moet wandelen, zijn woord schrijven. En het is net als met kinderen die studeren, ze leren het allemaal eerst uit boeken en op een gegeven ogenblik staan ze in de praktijk en dan gebruiken ze alles wat ze geleerd hebben in de praktijk en ze leren er nog een hoop bij. Nou, zo is het ook met een kind van God die de geloofsweg gaat. Je hebt die Bijbel nodig. Net zo goed als je je studieboeken nodig hebt. Maar je staat op een gegeven ogenblik in de praktijk en je leert van de praktijk, want die geest die zal je nog leiden in alle waarheid. De Heer die zegt, ze zullen van God geleerd zijn. Door zijn geest natuurlijk en door zijn woord. Het is eindeloos veel beter om in de praktijk dan te leren dan alleen uit theorie. Wat een weg. Daar staat, en toch waren zijn werken van de grondlegging der wereld af gereed. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken en God rustte op de zevende dag. Heel dat plan van de schepping en van de herschepping en de mens God op de troon, regerende over al de werken van zijn handen, dat lag in de schepping klaar, dat was klaar, gereed. Als ik een eikel in de grond stop, dan zit die boom erin. Dan hoeft alleen nog maar te groeien. Maar er komt uit wat erin gelegd wordt. Als God rust van zijn werken, dan is alles klaar. En dan zit dat erin. Dan is het lam al geslacht. Bij de grondlegging in de wereld. Dat zit er al in. De overwinning zit er al in. Het bloed en de schuldvergiffenis zit erin. De nieuwe mens zit erin. Jezus Christus, ook alweer voortgekomen uit het mensengeslacht, zat daar ook al in begrepen. God waren zijn werken van eeuwigheid bekend. God heeft zijn schepping gemaakt en als God dat zaad in de akker laat vallen, niet waar, dan weet God al, dat komt eruit op een gegeven ogenblik. En zo'n boom kan 10 jaar groeien, zo'n boom kan 1000 jaar oud worden, maar er komt uit wat erin gelegd is. En dat komt uit die schepping. Daarom staat de God rust voor zijn arbeid. Dat wil niet zeggen dat God niets meer doet, maar hij rust van zijn scheppingsarbeid. Als iemand een fabriek bouwt, dan zijn er 2 dingen. Hij kan die fabriek bouwen en als die klaar is, dan is die fabriek af. Maar dan gaat hij juist werken. Dat zijn 2 dingen. En Jezus zegt, mijn vader werkt tot nu toe. Want die boom die groeit, waarom groeit die? Omdat er leven in zit. En God is het die het leven geeft. God geeft de wasdom, zegt de Bijbel. God geeft de wasdom. Alle leven is uit God. God onderhoudt dat en God laat dat functioneren door zijn geest. Want al die geest, de geest in een boom en de geest in een dier die aan de aarde verbonden zijn. En ook de geest in mensen, alle geest is uit God, want God is geest. Dat is leven. Dat is het wonder van het leven. En dat was begrepen in die schepping vanaf het primitiefste leven. Die waren van een plant tot aan het allerhoogste leven van de mens God. Die tot alle goed werk volmaakt toegerust is en kan wandelen op de aarde en in de hemel. Dat is de volmaakte man God. Die kan zijn in 2 dimensies. In 2 werelden. De zichtbare en de onzichtbare wereld. Het komt eruit wat erin zit. God zijn werken zijn bekend, maar ik ben niet ongerust dat er een spaak in het wiel gestoken kan worden. En dat op een gegeven ogenblik het niet uitkomt. Als God zegt, en er komt nog een dag dat alles tot zijn volheid komt, dan komt het tot zijn volheid. En dan worden die zonen Gods geopenbaard. Zo goed als de zoon van God in de volheid des tijds kwam. Na zoveel 1000 jaar was dat rijp en God omringde hem met gelovige mensen ook met zo'n recht. Zodat hij eruit geboren kon worden, uit een gelovige moeder. En zo heeft God aan het eindtijd weer, hij zegt die zonen Gods die komen. Die komen er net zo goed als Israël in Canaan. Alleen hebben wij een deel aan. Daar gaat het over. En je hebt er alleen deel aan als je dit gelooft en in die rust blijft dat je het ontvangen doet. Dat is het grote zijn. En het is merkwaardig dat God deze dingen pas in de laatste jaren ontsluit, zodat we het ook kunnen geloven. Onze vaders en moeders die hebben dat nooit geloofd, want die hebben het nooit gezien. Die hebben geleefd bij de kennis die ze hadden. Bij het licht dat ze hadden. God rust op de 7e dag van zijn scheppingsarbeid. Maar hij blijft de wasdom geven. Hij blijft zijn geest geven aan alles wat leeft. En hoe ontwikkelt zich die schepping? Nou, daar kan het stormen. Het kan geweldig stormen in het leven. Maar het groeit door. Ik zou wel zeggen, de boom wordt er steviger van. Door de storm. Hij kan tegen een stootje. Blijf in die rust. God bereikt het. Jezus heeft ook een onderdeel. Ik zeg wel eens, God heeft zijn tempel onderuit besteed aan zijn zoon. God bouwt de stad.
Stop.
En Jezus bouwt de tempel. En wat staat er? En hij wacht af. Hij is ook in de rust. Hij wacht af. God heeft het aan zijn zoon overgegeven, zijn werk. Om de tempel te bouwen. En Jezus die geeft het aan ons over en hij wacht. En hij maakt zich helemaal niet ongerust. En hij zegt, oh die is fout en die is fout, goed. Maar hij weet wel, maar het komt al klaar. En voor ons is het maar, wij weten dat als wij in de geloofsrust zijn, dat wij als een levende steen ingevoegd worden in de tempel Gods. Die Jezus Christus bouwt. Zijn huis zijn wij. Dat zegt de Hebreeën schrijver. Zijn huis zijn wij. Als je in het geloof bent. Die tempel komt al klaar. En die tempel, die stenen, die zijn allemaal wel geteld. God kent het aantal in de volheid des tijds. Maar het is maar de vraag, zit ik erin? Ja of nee? Er is een leer die zegt, je kunt er niet uitvallen. Nou, hier staat wel terdege dat ze eruit kunnen vallen. Want er staat in vers 11, laten wij er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val komen. Door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen, ziet u? Er staat dat niemand ten val komen. In hoofdstuk 4 vers 11. Een wonderlijk iets. Je komt ten val als je niet volhardt, als je niet blijft in het woord Gods. En als er moeilijkheden zijn, broeder en zuster, blijf rustig. Zegt de Heer, die zal het wel maken. De Heer zal het wel maken. De Heer is gekomen. Voor u. Hij zal het gekrookte riet niet verbrijven. En het een rokende vlasspit zal die niet uitdoven. Houd dat vast. Zodat hij het oordeel brengt tot overwinning. Prijs de Heer. Daarover een volgende keer. God zorgt voor u. Hij geeft u zijn geest en zijn kracht. En hij geeft u zijn woord en in dat woord is geest en leven. En dat werkt door. Dat woord God, dat moet je vasthouden, want er staat, ze zijn mijn woord niet gehoorzaam geweest. Ze hebben niet naar mijn stem geluisterd. Dat is naar zijn woord. En dat woord is levend en krachtig. En scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En dringt door, zo diep dat het vereenscheidt, ziel en geest. Dat woord dat komt in je zielenleven. En dat scheidt de zonde van jezelf. Maar dat woord dat is een zwaard, een tweesnijdend zwaard en dat scheidt van één. En dat reinigt je van zonde. Wij zijn gewassen en gereinigd door het waterbad van het woord dat zuivert je van je ongerechtigheden. En dat woord dat dringt in ook in je merg. Dat wil zeggen het scheidt je van de ziektemachten. En het scheidt de overleggingen des harten. Als je gedachten krijgt, zet het woord God aan de poort. En het scheidt en schift de overleggingen en de overdenkingen van het hart. En dan zeg je, dat is niet van God en dat stoot ik van me. En dat is van God en dat neem ik in mij op. Dat doet het woord God. En zo kom je tot de rust, tot die zekerheid. Valse leringen brengen geen scheiding tussen goed en kwaad. Die zeggen, je moet je bezighouden met dat en dat onderwerp, met Israël of zoiets. Nee, de ware leer, die scheidt tussen goed en kwaad. Hou het vast. U zegt, ja, maar ik heb het zo moeilijk. Nou, de Heer die zegt, nou, je hebt het moeilijk met die kinderen, je hebt het moeilijk met je man, je vrouw, met je werk, met het patroon. De Heer zegt, dat zijn nog maar mensen. En tot Jeremia zegt hij, als je nou moet lopen met de mensen en je wordt moe, wat zou het dan moeten zijn als je moet lopen met de paarden? Als je nou dadelijk rechtstreeks geconfronteerd wordt met de machten der duisternis die op je aanvallen. Hoe moet het dan? Als je met mensen al moeilijk hebt, met mensen in de gemeente, als je het daar moeilijk mee hebt. Hoe kun je dan tegen de machten strijden? Je moet het met geen mens moeilijk hebben. Je moet met geen mens overhoop liggen. Want overhoop liggen, daar zijn er altijd twee voor nodig.
En als je die rust niet vindt, dan zak je voor je examen. Dat is het woord van God. De strijden, dat is een geloofsstrijd. Dat is een strijd dus tegen je ongeloof. En als je dat overwint, dan ben je in de rust. Je strijd is om het vast te houden, het woord van God. Je strijd is om het geloof te behouden. Zoals Paulus zegt, ik heb het geloof behouden, ik heb de strijd gestreden. Het geloof zegt, God zal doen boven bidden en boven denken. Het geloof zegt, hij kan oneindig veel meer doen. Nou, houd dat vast. Dan kom je in de rust. Caleb was in de rust. David was in de rust toen hij streed met Goliath. Stefanus was in de rust. En hij wordt voor het Sanhedrin gesleept en ze gaan hem stenigen. En hij is in de volmaakte rust. En hij zegt, heren, reken ze dat nou maar niet toe. Dan moet je in de geloofsrust zijn. Hij zegt, heren, vader, ik heb ze toch nog lief, die mensen. Reken ze maar niet toe. Ze weten ten nauwe nood wat ze doen. Dat heeft Jezus ook gedaan. Hij kon nog zeggen, vader, hij had de gemeenschap met God. Naar de inwendige mens was hij in de rust. Hij zegt, vader, vergeef het hem. Hij had zijn naaste lief en had God lief. Hij sprak, vader, en vergeef het hem. Dat is rust. Dat is die volmaakte rust in die nood. Als Paulus in de kerker zit in Filippi, hij zegt tegen Silas, joh, laten we maar wat gaan zingen. Laten we maar wat gaan prijzen en lopen. En dan gaan ze wat in tongen zingen. En dan gaan die deuren open. En dan wordt hij nog gered ook. Dat is het wonder van zijn geloof. En als hij later in Rome in de gevangenis is, hij krijgt het van de week op de bid stond, die komt natuurlijk allemaal. Niet waar? Dan staat er zo'n, want het bid stond, daar steek je ook zoveel van op. Ja, heb je te druk om je huis op te poetsen, dan moet je dat zelf weten, maar je moet zoveel mogelijk toch maar komen. Zet er maar wat voor opzij. Niet waar? Dat geeft niet. Maar van de week hebben we zo'n prachtige tekst ertussen staan. Ik wil de broeders niet verder in de wielen rijden. Maar er staat dit. Als Paulus in de gevangenis zit in Rome en hij weet niet hoe het af zal lopen. Dan zegt hij. De Heer zal mij beveiligen tegen alle boze opzet. En behouden in zijn hemels koninkrijk brengen. Wat een uitdrukking. Behouden in zijn hemels koninkrijk brengen. Onbeschadigd. Onaangetast. En als het dan fout loopt, nou dan vaart Paulus af van de kust. Dan zegt hij, het is tijd, mijn ontbinding is nabij, van mijn afvaart. Ze doen Paulus niks. Hij zegt, want ik weet dat ik behouden in dat eeuwige koninkrijk zal arriveren. Wat een geloof is dat, hè? Dat is nou de volle rust. Diezelfde man zegt, wie zal mij scheiden? Wie zal mij scheiden? Verdrukking of benauwdheid? Hij zei, dat doet me niks, en al zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog een ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Onze Heer. Wat een taal, hè? Ja, wat een taal. Jezus was in die rust. Kijk, en als je in de rust bent, dan doe je net als Jezus. Hij liep niet zo hot en her. Weet u wat hij deed toen het geweldig stormde? Toen ging hij slapen. Hij ging rustig slapen. Er is meer geloof voor nodig om te gaan slapen dan om wakker te blijven. Houd dat maar vast. Jezus ging slapen, weet u waarom? Omdat hij in de rust was. En mensen die in de rust zijn, die kunnen gaan slapen. En dan kon het stormen en de Heer die zag geen machten te bestraffen tijdens de slaap. Maar hij slaapt. Maar waarvoor bestraft hij die machten? Voor zijn discipelen. Ja, hij zegt, mensen, wees niet kleingelovig, waarom ben je nou zo benauwd? Het stormt wel. Nou, dan moet je net als ik doen, dan ga je maar een beetje slapen als je die boot niet meer mee kan zijn. Ja, dat is de rust. De rust van Gods woord. Als je kunt slapen, dan heb je de strijd gewonnen. Niet waar, want dat komt na de strijd. Dan heb je de geloofsstrijd gewonnen. Maar ik wil niet eindigen met u allemaal moeilijke dingen voor te houden. Paulus zegt, het is niet ver van u af hoor, het is nabij u. Maar ik wil eindigen met wat de psalmist zegt in psalm 95. Kijk, en dat tiltje er nog eens bovenuit. Weet je hoe psalm 95 begint? Dat dan die woorden zegt, zo zijn mijn rust ingaat. Die psalm zegt, het is de moeite waard, dat begint. Kom,
Laat ons jubelen voor de Heere. Juichen ter ere van de rots onze heils. Kijk, dat is nou vol evangelie. Hier. Zo kom je er nou. We zitten in de put. Komt. Zegt hij, laat ons jubelen voor de Heere. Juichen ter ere van de rots onze heils. Wie lofoffert, die eert mij en hij baant de weg. Dat ik hem met Gods heil doe zien, zegt Psalm 50. Wie lofoffert, die eert mij. Wat een vermaning, laat ons. Ja, dat is een vermaning. Laat ons, dat zegt de Hebreeën schrijver ook, laat ons. Huh? Laat ons, zegt hier de Bijbel, vreugde maken. Laat ons vreugde maken. Kom, wat een tumult in die tempel dadelijk, zeg. Een blij tumult. Ter ere van hem juichen bij snarenspel. Een lofzang voor zijn aangezicht. Een aanbidding. Luide kreten van blijdschap hoor je door die tempel. Een zang met begeleiding van snaarinstrumenten. Onze westerse oren zijn daar niet meer aan gewend. Niet waar? Wij zijn cultuurmensen, cultuurchristenen. Maar de geest, die heeft hier toch gemeenschap mee. Je zegt, jongen, jongen, wat is dat eigenlijk uitgedrukt in de zichtbare wereld? En ik geloof dat het onbekend zijn met die eenvoud van deze mensen ons gewoon veel blijdschap berooft. Want het is een deel van de schatten van de gemeente om te loven en te prijzen. Onze broer Smit zegt het niet voor niks. We zijn hier gekomen om te loven en te prijzen, want daar baan je de weg dat je God heil kunt zien. Komt, laat ons dat doen. Met gezang. Een community singing. Niet waar, dat was het. Een gemeenschappelijke lof en een gemeenschappelijke prijs. Alles in een groot koor. En wat is de reden? Nou, want de Heer is een groot God. Heb ik het in de gaten? Want de Heer is een groot God. Een groot koning boven alle goden. Goden van filosofie. Goden van onze tijdgeest. Goden van de verleiding. Onze God is een grote God. Laten we die nou maar groot maken. Hij is boven het modernisme. Boven alles wat wij zien. Waar is hij te vinden? Hij is een groot God, de schepper van hemel en van aarde. En dat hele plan en de herschepping heeft hij al kant en klaar liggen. En ga nou maar in een spelonk en je ziet in die druifsteengrotten iets heerlijks van zijn daden. En als je naar de Alpen ziet, zegt de psalmist hier, bij de berg en je staat aan de voet, dan zie je die barrière die God gemaakt heeft. Ga je over de zee en je ziet dat leven daarin en je ziet die wonderen. En ga je door de woestijn en je ziet de hand van God. Nou, dat is God. Nou, denk dan nu eens aan en de Heer zegt, ik ben jullie God. Ik ben jullie God. En dan zegt hij erachter, en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil leiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Wat een tekst, hè. Hij zegt, wij zijn de schapen zijn er leiden, als gij zijn stem hoort. Kijk, een schaap, dat heeft nou echt zo'n eigenzinnige weg. Die schaap, die moet bij een kudde blijven. Maar dat schaap, als die van de kudde af is, als een hond van je huis verdwaald is, dan snuffelt hij eens en hij vindt je huis terug. En een kat, die vindt het ook op een raadselachtige manier. Je kunt hem van Gorkum naar Zwijndrecht zetten, maar hij komt op een ogenblik voor je deur. Maar dan moet je een schaap in zo'n eind wegzetten. Vindt hij het weer terug? Nee. Als een schaap van de kudde weg is, hij heeft geen instinct. Hij kan maar één ding doen. Hij kan alleen luisteren naar de stem. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Een schaap, Jezus zegt, mijn schapen kennen mijn stem. Kijk, dat is het. Dat is het wonder van God. Wij hebben geen instinct om het vanzelf te vinden, maar je kent zijn stem. Die zegt, ik ben de deur. En wie door mij heen komt, die zal behouden worden en leven hebben. Zo gij zijn stem dan heden hoort, zijn stem. En dat is het evangelie van Jezus Christus. En die weg willen we gaan. Lovend en prijzend dat volle evangelie gemeente. En in het geloof wandelen. En dan zijn wij in de rust des geloofs. Amen.